Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En wij zingen nu uit Psalm 111 en de versen 2 en 5. Uit het woord van God, uit de brief van Paulus aan de Galaten, en daarvan het derde hoofdstuk.
O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zou gehoorzaam zijn, den welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij den geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met een geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien ook maar te vergeefs, die u dan den geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God de geloof heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want daar is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeder, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand ze niet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaden, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, indien het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet een middelaar van enen, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen God, dat zij verre. Want indien daar een wet gegeven waren, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonden besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus den gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester, want gij zijt allen kinderen God door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrij. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan zaad, dan Abrahams zaad, en naar de belofenis erfgenamen.
Wij eindigen thans met de dankzegging voor de bediening des heilige doops en bidden de Heere zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd, wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus met vader de Heilige Geest de enige en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Geef u deze ouders daartoe uw genade, Heere, en help u ze met de kracht van uw geest om hun kindertjes aan uw voeten te brengen. In de gebeden en in de opvoeding, in het voorgaan met hun leven, opdat de kinderen zouden bemerken dat het een lust is en een liefdedienst om de Heere te mogen vrezen, het Allerhoogst en het Eeuwig Goed. En daar we, en dat we daartoe van onszelf ganselijk onbekwaam zijn en blinden en dwazen zijn in hemels wegen, bidden wij u voor deze ouders en voor ons allen als ouders. Ontferm u over ons. Wil u met uw gunstrijk oog en met uw vaderhand ons leiden, opdat we met ons staat door die enge poort mochten ingaan op die smalle weg, opdat niemand van ons, nog van onze kinderen, in de dag der dagen zou schijnen achtergebleven te zijn, maar dat we samen dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mochten verlaten, om dan in de grote dag van Jezus Christus met ons staat te mogen ingaan in de vreugde des Heeren, om samen te mogen roemen die God die zijn handen naar ons uitstrekken, die aan ons gezworen heeft: ik heb er geen lust in de dood van u, o zondaar, maar daarin heb ik lust dat u zich tot mij bekeren. Geef ons genade, o God, opdat we ons van ganser harte aan u zouden overgeven en uw barmhartigheid leerden bekennen, beleiden en in ootmoed leerden volgen die gij ons bekend gemaakt hebt en ons betekend en bezegeld in de bediening van uw goddelijk verbond. Wil u ook vanavond uw heilig woord aan ons aller harten zegenen, opdat in ons leven ook die waarachtige kennis door uw geest gewerkt van onszelf, van onze zonde en ongerechtigheden, komen mocht of vermeerderd mocht worden, opdat ook wij hoofd voor hoofd zouden zoeken naar die weg der verlossing die in Christus Jezus verkondigd wordt, opdat doden uw stem hoorden zouden, opdat wederhoorigen altijd bij de Heere zouden wonen. Heere, zegen uw erven die gij vergaderd hebt in uw huis aan deze plaats, als u ons voor de tweede maal op deze dag wilt ontmoeten in uw bedehuis. Ach, daal dan in onze zielen af en spreek u tot ons hart. U hebt het beloofd dat u tot alle treurigen spreken zou, dat u de geest zou sieraad voor dat en vreugde olie voor treurigheid en het gebaad en vlot voor een benauwde geest. Wil uw volk voeden, Heere, uit die grazige weide en drenkte, uit die klare stroom van uw genade. En wil degene die u niet kennen, die nog met hun eigen boos en verdorven bestaan de reis door dit leven voortzetten, vanavond staande houden door uw almachtige kracht en ze omkeren naar u den God des levens. Heren, misschien zijn er wel die met dat gebed op hun lippen voor uw aangezicht naderen, en daar u nu de stem van het vogeltje hoort en de jonge raven voedsel geeft, zou u dan ook de stem van zulke ongelukkigen, van zulke onbekeerden, van zulke zondaren willen horen, en zou u om uzelf, om uw grote naam, om Jezus wil doden uit de kaken van het graf willen rukken, en zou u ze willen planten in dat koninkrijk van uw liefde. Heere, ontferm u over deze uw gemeente. Gedenk niet meer aan het kwaad dat we bedreven. Wil u alles uit gunst ons vergeven en ons aannemen. Met ons staat op uw kinderen. Hoor ons, barmhartige God. En wees met ons. En zegen uw kerk. En geef uw knechten te spreken naar de mening van uw geest. Doet het spreken van genade en van goedertierenheid, van vrede en van barmhartigheid, maar dat we niet weder tot dwaasheid zouden keren. Doet u het snoden van het kostelijke scheiden, opdat een ieder zijn bescheiden deel zou mogen wegdragen, opdat de ogen der blinden geopend werden, maar dat ook uw volk hun zaligheid zou zien die zij hun geschonken hebben, opdat zo de onbekeerde zich tot u bekeren zou, en opdat uw volk verblijd werden door de gave van uw genade, ook vanavond geschonken. Heere, gedenk u aan ons en aan ons ganse volk, Zegen u ons vastnaam en onze regering. Gedenk u aan al de arbeiderlieden over de ganse wereld verricht. Door uw knechten die uitgegaan zijn om de boodschap van uw genade te verkondigen. Gedenk u ook aan onze geliefde broeder die als zendeling met zijn vrouw in de voorbijgegane week op reis is gegaan naar Nigeria. Lieve heren, ondersteun u hem. Geef u hem kracht en moed. Geef u hem sterke en kinderlijk vertrouwen in u. En laat de arbeid die hij daar hoopt aan te vangen, door u tot een rijke zegen gesteld mogen worden. Breng u hem veilig over de zee, naar de plaats waar hij de boodschap van uw genade aan blinde heidenen wenst te verkondigen. Wees u hem tot een toevlucht, samen met zijn vrouw, tot in der eeuwigheid. Zegen u al degenen die de liefde van Christus over de aardbodem verkondigen. Laat hun werk voortgang hebben tot roem van uw heerlijke naam. Heere, wil met alle zijn die gij geroepen hebt om uw koninkrijk uit te breiden, wil krachtelijk werken onder Jood en Heiden. Denk aan uw oude bondsvolk, het volk der Joden. Laat ze bekennen dat gij de Heere zijt en dat Jezus Christus hun Messias is, die wel voor een wijde tijd verworpen is, maar die zijn roeping en verkiezing onberouwelijk zal houden tot aan het einde toe. Opdat ook dat volk eenmaal aan de voet van het kruis een heiland zou beleiden. En gij zo zou zijn alles en in alles. Barmhartig God, zegen ook uw dienstknecht. Wanneer hij andermaal de woorden des levens wenst te prediken, help u hem en God u hem aan. Geef hem die wijsheid die uit Christus is. Maak hem niet beschaamd, o Heer, dat zijn oog op u geslagen is. En doe hem samen drinken uit die stroom van levend water, aanbiddelijke levensvorst, verberg uw aangezicht niet, want in uw gemeenschap is het leven van onze ziel. Hoor om Jezus wel. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 141, het eerste, tweede, vijfde en negende vers.
Thank you.
Wij willen vanavond het woord van God aan u bedienen uit de vijfde zondagsafdeling van onze Heidelbergse catechismus, de vragen 12 en 13. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Dan zegt het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten we aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. En vraag 13 vraagt: maar kunnen wij door onszelf betalen? En het antwoord zegt in geen wijze: maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Deze vragen van de vijfde zondagsafdeling, de vragen 12 en 13, die spreken ons van een behoefte aan verlossing. En ze vertellen ons achterinvolgens dat onze eigen gerechtigheid tekort schiet en dat aan Gods gerechtigheid moet worden voldaan. Dus deze vragen spreken ons van behoefte aan verlossing en leren ons dat onze eigen gerechtigheid tekort schiet en dat aan Gods gerechtigheid moet worden voldaan. Daar staat boven deze vijfde zondag van des mensen verlossing. We zijn dus door het stuk der ellende heen. We zijn gekomen tot het stuk van des mensen verlossing. Dat is een heel woord. Dat is een ontzaglijk grote zaak. Dat is een kostelijk goed. Verlossing, bevrijding, dat bemerkt in zonderheid die zulks ervaren mag. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Dat is het. Verlossing, dat moet je vragen aan iemand die in de oorlog in de concentratiekampen gezeten heeft. Wat die natuurlijke bevrijding reeds betekent voor zulke mensen, die dag aan dag in de grauwe eentonigheid van zijn cel heeft doorgebracht, menigmaal in grote vrede van er nooit levend te zullen uitkomen. Wat het voor zulke mensen geweest is, toen daar plotseling de deuren van hun cel openzwaaiden en toen hun toegeroepen werd: ge wordt bevrijd, kom uit, ge wordt verlost. O, voor zulke is het vaak geweest alsof ze droom, alsof het schijn was. Elke avond in zal slapen, elke morgen weer wakker geworden in diezelfde grauwe cel, waar soms geen zonlicht doorkwam, waar niets gezien werd dan de kale muren. En nu ineens, plotseling, verlost, de vrijheid, het zonlicht, de natuur, ja meer, hun vrienden, hun familieleden, hun vrouw en kinderen weer terug. Wat dat geweest is, het ligt met geen pen te beschrijven. Maar dat is nog maar een flauw beetje. Dat is nog maar een stipje van die geestelijke verlossing. Want immers, daar zijn er die in de oorlog en ook daarna en daarvoor. En zoals het nu nog gebeurt, zoals u gisteren hebt kunnen lezen in de krant in Roemenië. Zoals het nu nog gebeurt dat er mensen om Christus wil binnen die muren van die cel worden doodgematteld. Dat die mensen moeten sterven en toch. Al moeten deze mensen dan om de zaak van Christus het leven laten, ze zijn toch verlost. Ze worden verlost met die eeuwige verlossing. Dus al zouden we wat ons natuurlijk leven betreft in de gevangenis moeten doorbrengen, tot aan onze dood, dat zou nog het ergste niet zijn. Dan is er toch ook in dat lijden om Christus wil zoveel vertroosting, dat de wereld nooit zich met die blijdschap heeft kunnen vermengen. Die er is in het hart van Gods kinderen, wanneer de waarde geacht wordt om zijn naam wil smaadheid te mogen leiden. Hoeveel groter is die eeuwige, die geestelijke verlossing, wanneer zondaar, die van alle zijden besloot, die rondom in de verdoemenis ligt, die aan alle kanten het moeten bekennen, dat alle hoop van alle zijden is afgesneden, die het moeten zeggen: Heere, indien zij in het gericht treedt, indien er geen genade van de hemel komt, indien de verlossing uit uw hand me niet toekomt, dan blijf ik onder het oordeel en dan link ik straks weg in het eeuwige oordeel, wat het is voor zulke mensen die zo gebonden liggen in de gevangenis, die zo tussen de vier muren van Gods gerechtigheid, zijn wraakvorderende gerechtigheid besloten ligt, wanneer de deuren van hun cel opengaan en de mond der waarheid hun toeroept, kom tot mij. Die predikt opening der gevangenis en loslating der gevangenen, die zulke treurige beschikt, hieraad vooraf een vreugdolie voor treurigheid, die gelezen, dat houdt dat woord verlossing in. Oh, ik heb het natuurlijk niet gezegd, wat het inhoudt, dat kan ik niet. Dat is ervaring, zoals de kennis van onze zonde ervaring is, zoals de smart van onze godsverlating ervaring is, zo is ook hier op aarde die verlossing die in beginsel ons deel is geworden, ervaring. En daar kan niemand over mee spreken dan die iets van dat hemelslicht gesmaakt heeft, dan die de deur van zijn cel heeft zien opengaan, dan die de stralen van die nieuwe dag in zijn hart heeft mogen opvangen, en die ongekende hoop en die nooit te vertellen blijdschap gevonden heeft in de gemeenschap met zijn God. Verlossing, des mensen verlossing staat er, ja, want de gevallen engelen kunnen nooit meer verlost worden. En in de gevallen schepping, die om der mensen wil gevallen is, wordt op een ganz andere wijze vrijgemaakt. Maar hier spreekt de schrift en de onderwijzer van des mensen verlossing. De duivelen worden straks met eeuwige banden gebonden onder de duisternis. Dat weet ik. Daar is nooit geen verlossing meer mogelijk. Die zijn de rampzaligheid ingegaan. En daar is nooit uitkomst meer mogelijk. En voor degene die zonder Christus gestorven zijn, is ook geen verlossing meer mogelijk. Want zo de boom valt, zo blijft hij liggen. Laat u niet wijs maken. Dat is een nieuwe theologie. Eigenlijk is het alweer een oude. Want we treffen het bij onze vroegste oudvaders ook aan. Een nieuwere theologie zich aan het ontwikkelen. Dat eenmaal toch alle mensen, ja zelfs de duivelen nog zullen zalig worden. Een alverlossing die door God bewerkt zal worden. Maar nergens vindt men daarvan in de schrift ook maar enige grond. Integendeel, de Heere zegt zeer nadrukkelijk dat de rook van hun pijniging zal opgaan tot in alle eeuwigheid. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardige in het eeuwige leven. Als dan voor de rechtvaardige eeuwig is, dan is het ook voor de goddeloze eeuwig. Hier wordt gesproken over de mensen die nog leven. De mensen die nog in het lieflijk hiezen der genade zijn. Over de verlossing van zulke mensen. Daarvan wordt in beginsel in zondag 5 gehandeld. En nu weet ik, als u zo oppervlakkig deze vraag met het antwoord leest, dan zegt u, is die onderwijzer nou niet te vroeg? Had u nu niet pas, ja, misschien bij het eind van zondag 6, of misschien nog beter bij zondag 7 moeten beginnen met te zeggen van des mensen verlossing? Want het lijkt toch helemaal nog niet op verlossing wanneer we samenleden, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Dat spreekt toch helemaal niet van verlossing. Dat zijn toch niet de tonen van het Hallel. Dat is toch geen overwinningskreet. Dat is toch niet de kreet die de gevangenen slaat wanneer hij de deuren ziet opengaan naar het rechtvaardig oordeel. Tijdelijke, eeuwige straf verdient. Ja, gelieten, maar u moet het goed in het oog houden. Hier spreekt een mens die het hoofd dacht. Hier spreekt een mens die geen grond meer onder zijn voeten heeft. Hier spreekt een mens die zijn leven verliest. Hier spreekt een mens die het eens is met God. Want aangezien wij dan, dus met andere woorden, gelijk het dan zo is, zoals we gehoord hebben in het vorige stuk, in het stuk der ellende, aangezien het dan zo is, hier is de mens die zegt, Heer, het is zo. Het is zo. Ik moet het eerlijk voor u aangezien bekennen, naar het rechtvaardig oordeel. tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebt, o lieden, wanneer dit de bekentenis wordt van ons hart, dan openen zich hier de deuren van onze gevangenis. Let daar goed op. In dat hartelijk eens worden met God, in die vereniging met het woord van God, daar begint het licht des hemels, het licht der zaligheid, onze ziel binnen te dringen. Want een zondaar die zo onder God valt, die zo eens wordt met God, die kan geen harde gedachte van God meer hebben. Die zo overwonnen wordt, is een begenadigde. Dit kan een mens dan ook nooit zeggen. En tot deze bekentenis zal hij nooit komen, tenzij dat de liefde van God hem daar brengt. Nooit zal hij de wet als heilig, goed en recht keuren, dan wanneer de liefde God hem doet buigen onder het oordeel God. Dat is de praktijk van het leven. We kunnen wel een heel stelsel opbouwen met ons verstand. En dan worden we zo hard als een steen. Dan weten we precies hoe het zou moeten gaan. En dan worden we beulen voor al degenen die nog niet, zoals wij het dan menen, aan het eind van hun leven gekomen zijn. En dan beuken we en dan hameren. En dan verdelen we net zo lang, totdat we geen moed en geen kracht meer over hebben. Maar alzo doet de Heere niet. Het is openbaar dat dit buigen alleen mogelijk is wanneer Gods liefde ons overweldigt. Wanneer de genade God met zulke stroom in ons hart vloeit, dat we breken, dat we verbrijzeld voor God in het stof vallen, dat we geen stem meer hebben overgehaald, dat we aan de zijde God van staan. Indien wij onze zonde beleiden. God is getrouw en rechtvaardig. Meer staat er. Indien wij onze zonde beleiden. Nou, hier heb je een man. Hier heb je een vrouw. Hier heb je een zondaar. Die zijn zonde voor God beleidt. Denk aan die zondares uit Lucas 7. Wat heeft die vrouw gedaan? Ze heeft haar zonde beleden. Ze heeft de voeten van Jezus nat gemaakt met haar tranen. Ze heeft niks anders gedaan als haar gescheurde hart aan de voeten des Heren neergelegd. Dat was af. Dat was af. En nu is de belofte van het evangelie in haar ziel gevloeid, die uit de lippen van Jezus kwam: vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Dit is de poort tot de schuldvergeving, geliefden. Hier kan het niet anders. Wie zo wegzinkt, die zinkt niet in de rampzaligheid, maar die zinkt in de armen van een getrouw verbond. Die zingt in de armen van hem die het gezegd heeft, die zijn zonde beleid. God is getrouw en rechtvaardig. De trouw en de rechtvaardigheid, God staat er borg voor. Dat we zulke niet in de eeuwige dood zullen wegzakken. Al hebben ze het dan eerlijk verdiend. En dan moeten ze het dan hartelijk bekennen het waardig te zijn. Maar nu zal het niet geschieden. Ik zal de hittigheid van mijn toren, zegt God, over u niet uitvoeren. Want de Heilige, die is in het midden van u. Zie, zo buigen ze voor God aan. Ja, het is waar. Daar is in het algemeen onder alle volkeren een zoeken naar verlossing. Elke heidense godsdienst draagt dit kenmerk in zich. Men wil verlost worden. Men wil bevrijd worden. Elk mens, zoals hij op de aarde komt, heeft een knellende band om zijn hart. Elk mens heeft vrede in zijn ziel. Dat is een ingeschakeld. En u wil ook elk mens daarvan verlost worden. Maar nu is dit het grote verschil. Hier staat, is er een middel om die straf, die welverdiende straf, te ontgaan. En om wederom tot genade te komen. Daar staat dus geen punt tussen. Dat is één zin. Dat één is onlosmakelijk aan het ander verbonden. Want hoewel het waar is dat het ganse geslacht der mensen naar verlossing zoekt,
zoekt juist de mens, de mens van nature, verlossing in de vlucht van God. Adam, zodra hij gezondigd had, met zijn vrouw Eva, zocht verlossing, bevrijding van de straf, maar ze vluchten van God. En zo vlucht ook de mens van nature, of dat hij nu onder het heidendom of onder het christendom leeft, maar zonder vernieuwende genade, zonder de bediening uit Jezus Christus, zoekt hij de verlossing in de vlucht van God. Of dat dat nu een vlucht is in zijn godsdienst, of dat dat nu een vlucht is in zijn goddeloosheid, het is hetzelfde, het is een uit de handen blijven van God. Het is een zich willen verbergen door zijn deugden of in zijn ondeugden voor God aan te doen. Maar nu zegt de onderwijzer, die vraagt niet alleen om verlost te worden, maar die vraagt ook om in die weg der verlossing weer met God verzoend te mogen worden. Dus deze man, deze vrouw, die valt naar God toe. Dat is niet verschil. De mens zonder God zoekt verlossing buiten God. Maar de mens door God wedergeboren zoekt verlossing bij God. Valt naar God toe. Daaraan kunt u het weten. Of dat de zucht naar verlossing recht is in uw hart. Of het door de Heilige Geest gewerkt is. Ik heb vanmorgen met nadruk gezegd. Die treurigen, die zijn door niemand te troosten dan door God alleen. Hier heb je ze niet. Hier is een mens die voor Gods aangezicht verschijnt in de bekentenis van schuld, van zonde en van verlorenheid. Maar die zegt, Heere, kan ik nog verlost worden om weer tot genade te mogen komen? Om weer in het Vaderhuis terug te mogen komen? Tot genade komen. Want daar is ook een zoeken naar verlossing zonder erkentenis van tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Denk maar eens aan die mensen die naar Johannes kwamen. En later tot Jezus kwamen. Tot wie Johannes zei, adderige broedsel, wie heeft u aangewezen te vliegen van de toekomende toren? Dat waren ook mensen die schreeuwden om verlossing. Die kwamen tot Johannes om verlost te worden van de toekomende toren. Maar het ging niet gepaard met deze hartelijke schuldbeleid. En nu is elke roep om verlossing, die niet gepaard gaat met deze hartelijke bekentenis, het niet verdiend daar, niets anders dan het schreeuwen tegen God. Tegen Gods gerechtigheid, tegen Gods rechtvaardigheid. Niets anders als we niet willen erkennen dat God rechtvaardig is. Ten diepste zien we God dan altijd als een onbarmhartig God, die met opveranden van onze zijde verzoend moet worden om ons gunstig te kunnen zijn. Dan zien we God nooit recht. Maar de onderwijzer zegt, is er een middel om die straf te ontgaan, die eeuwige straf. En dan wederom tot genade te komen. Wederom tot genade, u moet u niet laten misleiden. Het is natuurlijk niet zo dat de mens voor de zondeval ook in deze zin uit genade leefde, want er waren geen zonden. Dus dan is er ook geen sprake van genade. Maar hier is genade geschreven in de zin van gunst. Om wederom tot Gods gunst te mogen komen. Zoals de mens voor de zondeval in de gunst van God leefde. Zo vraagt nu ook de herboren mens, Heere God, is er nu nog een middel om weer in uw gunst te mogen komen? Om wederom tot genade te mogen komen in de aanvaarding van dit gericht. En nu staat er in het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Nou, dat is toch op zijn zacht gezegd, maar een onbarmhartig antwoord. Had je zoiets nou van de onderwijzer verwacht? Zou je zoiets nou verwachten van de lippen van de Heere Jezus Christus? Heeft de Heere zo ooit tot een mens gesproken, die in waarheid tot hem de toevlucht nam? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg is. Zo op het eerste gezicht zou je zeggen, dat is hard. Dat kan het woord van Jezus nimmer zijn. Tegen een mens die zegt, Heer, ik beken het. Als ge me verstoot van voor uw aangezicht, u zijt rechtvaardig. Evenwel zal ik gemist van zulke glans mijn eeuwige smarte baren. En moet je dan weer gaan spreken over die gerechtigheid? Is het dan nog niet genoeg? Is zulk een dan nog niet diep genoeg verootmoedigd voor God?
Geliefden, als u het zo ziet, en ik zou me kunnen voorstellen dat u het zo ziet, dan leest u het toch verkeerd. Dit antwoord is niet een antwoord tegen de verootmoedigde zondaar. Dit is niet zoiets van, nou ja, we zullen je wel verlossen, maar je zal het eerst nog eens even goed weten. Nee, zo niet. Beslist niet. Nee, dit antwoord is volkomen gegeven in aansluiting op de behoefte van zulk een schuldbeleidend hart. Want, als hier de onderwijzer zegt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde, dan zegt zulk een verootmoedigde zondaar, Heere, dat wil ik nou juist ook. Want zie, daar is in het hart van zulk een ontdekte zondaar een strijd gekomen. Enerzijds heeft hij in de weg der ontdekking geleerd voor God niet te kunnen bestaan. En anderzijds heeft hij bemerkt dat Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid en Gods liefde hem niet verdelgd hebben. En nu is er een strijd in het hart van zulk een die uitziet naar verlossing. Want zulk een die zegt, maar Heere God, stel dat u me zou willen verlossen, hoe zou u me dan moeten verlossen? Natuurlijk, het beredeneerd geloof weet de weg vanzelf al. Eer dat ze aan het begin zijn, weten ze de hele weg tot aan het eind toe. Maar degene die het door de geest God geleerd wordt, die weet dat midden en dat einde van deze weg niet. Als die onder de drukking van Gods recht gebracht wordt, als die in de verberging van Gods vriendelijk aangezicht, onder de opening van Gods wet, leven moet en zijn weg hier op de aarde moet voortzetten, dan komt er een strijd in het hart van een oprechte. Dan zegt hij, Heer, hoe zou u dat nou ooit kunnen doen? Stel dat u het zou willen, hoe zou u me dan ooit kunnen verlossen? Hoe zou u ooit, zonder dat u eeuwig tranen over mij moest schrijven, mij kunnen verlossen? Dat is een zaak die recht beleefd wordt. Want in het natuurlijke, laat ik een voorbeeld nemen, het is natuurlijk maar een flauw afschijnsel ervan, zoals alle natuurlijke voorbeelden zijn. Maar zou nu een kind, dat zijn ouders zwaar en menigmaal kwaad gedaan heeft, dat kind dat wordt teruggenomen door vader en door moeder. Moeder zegt, kind, nou zal ik er niet meer met je over spreken en ik zal er niet meer aan denken. Kom maar weer terug in huis. Maar zou zo'n kind wat nu recht terugkomt, zou dat nu wel echt vreugde hebben in het hart, wanneer dat kind dagelijks moeder toch zag schreien over het kwaad wat dat kind die moeder heeft aangedaan? U zult zeggen, nee. Nee, dat zal de vreugde van dat kind zo niet wegnemen, dan toch in sterke mate belemmeren. Als dat kind, dat rechtgeaarde kind, dagelijks de tranen zou zien in het gezicht van moeder en die bedroefde trek op het aangezicht van vader over bedreven kwaad, dan kan zo'n kind zich niet thuis voelen en niet van harte verblijd zijn. Maar het moet zo zijn dat en het kind en de moeder en de vader, dat ze samen verblijd mogen zijn over de verzoening. Nou, zo is het nu ook in nog veel verhevene zin in dat geestelijk leven. Want ik heb al eens meer gezegd, de zaligheid, de hemel zou niet vol zaligheid zijn, indien we in de hemel zouden zijn en altijd weer opnieuw zouden bemerken dat de Heere toch om ons een wil bedroefd was. Dat hij zich nu wel, ons nu wel tot zich genomen heeft, maar dat hij het toch eigenlijk maar gedaan heeft. Nou ja, zonder dat nu zijn heerlijkheid en zonder dat nu al zijn deugden door ons kunnen verheerlijkt zijn en worden. Ik zeg, dat zou een domper zetten op de zaligheid. Dat zou onze vreugde voor eeuwig belemmeren, indien we zo een traan zagen in Gods oog. En daarom, als de onderwijzer dit antwoord begint met God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde, dan zegt de ontdekte zondaar, Heere, dat is naar mijn hart gesproken. Want dat wil ik ook. Dan zoeken we samen naar het doop. Dan zoeken we naar een weg waarin u verheerlijkt wordt en mijn ziel zalig wordt in de vrede God. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten we aan hem, of door onszelf, of door een ander, volkomen betaald. Aan die gerechtigheid moet volkomen betaald worden. De fariseer zocht deze gerechtigheid te betalen zonder liefde. En dan kom je bij de wet terecht. Daar zijn ze dan ook terecht gekomen. En veroordeeld geworden. En het moderne christendom zoekt deze kloof te overbruggen. Door de liefde. Zonder het recht. En dan heeft de liefde geen basis. Geen houvast. Dan ontbreekt de wet. Dan is het niet een door God genormeerde liefde. Dan steunt die liefde niet op Gods wet. Op Gods wezen. Op Gods inzettingen. Dus niet op God zelf. Dan is het ten diepste maar een zending van ons verdorven verstand. Dan wordt die kloof nooit geef. Om dat beeld vast te houden. Dan gaat die droeve trek van Gods aangezicht nooit weg. Dus het is niet alleen door de wet. Het is niet alleen door de liefde in de verlopening van de wet. Maar hoe is het dan? Nou, de onderwijzer zegt. Daar moet aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Die wet van God, die moet voldaan zijn. Niet op een fariseïstische wijze. En niet op een wijze van de moderne mens. In een liefde zonder recht. Maar die wet die moet voldaan worden uit loutere liefde. Uit loutere liefde. Precies naar de regel die grote wetgever daarvoor gesteld heeft. Zo moet er dus aan Gods gerechtigheid worden genoeg gedaan. Betalen. Dat zou kunnen zien op een bepaalde formaliteit. Het afmaken, het eenmaal afmaken van een zaak. Ja, God moet nu eenmaal betaald worden. Nou goed, hier is de betaling. En dan verder geen praatjes. Dan zijn we ieder weer eigen baas. Zo niet. U moet het niet zien als een formaliteit. U moet het zien als een waarachtige ervaring. Als een beleving des harten. Het is niet zo dat we zeggen, als God nu maar te zien is, dan kunnen we ieder onze eigen weg gaan. Want aan die rechtvaardiging, als ik het dan zo theologisch uit mag drukken, kleeft onlosmakelijk het wandelen in de wegen des Heren. Want die de prijs in het oog krijgt, waardoor aan Gods gerechtigheid is genoeg gedaan, die zegt niet, nou is het gebeurd, nou kan ik mijn eigen weg gaan, mijn eigen leven leiden, maar die zegt, o mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dus dat is dus geen zakelijke formaliteit, maar dat is waarachtige beleving des harten. Nu is onze andere vraag, kan dat? Kan aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden? Er staat, daarom moeten wij aan haar, aan die gerechtigheid, aan die wet, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Wij weten, een financiële schuld, die kan overgedragen worden. Maar een zedelijke schuld, kan die ook overgedragen worden. En dan zeggen we, nee. Stel, daar is een misdadiger. En die wordt veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Nu kan die schuld, die misdadiger, die heeft dus een ander zwaar mishandeld, of een ander gedood. Nu kan die schuld toch niet op een onschuldige gelegd worden. Het kan toch niet dat iemand zegt, oh, dan zal ik die 10 jaar wel opknappen. Voor die man, dat zou nog groter onrecht zijn. Want dan zou die schuldige vrijgelaten worden. En die onschuldige zou met de straf van die schuldige bezwaard worden. Dat zou dubbel onrecht zijn. Dus een zedelijke schuld kan niet overgedragen worden. Wel een financiële schuld. Maar geen zedelijke schuld. Maar hoe dan? Want wij weten, we spelen natuurlijk geen spelletje. We doen niet net alsof wij van het kruis van Christus niks afwijzen. Wij weten dat God de schuld der zijnen wel heeft overgedragen op een ander. Op zijn zoon Jezus Christus. Maar kan dat dan? Dat zou niet kunnen indien Jezus gewoon de eerste, de beste was. Misschien dan een mens zonder zonde, maar dan toch een mens zonder meer. Laat staan een heilig mens, maar dan toch een mens. Dan zou het niet kunnen. Maar, en hier gaat dat verbond van God ten volle functioneren. God heeft de gerechtigheid geëist van het hoofd van de nieuwe mensheid. Jezus Christus is niet alleen mens uit de mensen en God uit God, maar hij is ook het hoofd van het nieuwe verbond. Het hoofd van het genadeverbond. Het hoofd van de nieuwe mensheid. Van al degenen die in hem verkoren zijn. Hij is één met ons. Hou vast. Daar komen we straks nog verder op terug. Hij is één met ons.
Wij zijn in hem begrepen. Wij namelijk die door God verkoren zijn tot het eeuwige leven. We zijn in hem. Hij is ons hoofd. Wij zijn de ledematen. Eén met hem. En nu kan hij als ons verbond hoofd wel in onze plaats treden. Zoals Adam nu in het eerste verbond het verbond hoofd was van alle mensen. En het voor alle mensen verzondigd heeft. Zo komt nu Christus ook als het de tweede, als de laatste Adam. Als het verbondshoofd van het genadeverbond in die al Gods kinderen begrepen zijn. Onder Gods gerechtigheid, onder schuld, onder straf te dragen. Die zijn leden hadden moeten dragen. Want u moet goed opletten. Daar staat niet. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf. Daarom moeten wij aan haar of moeten ander voor ons betalen. Maar er staat, daarom moeten wij of door onszelf of door een ander. Dus wij moeten betalen. We moeten zelf betalen of wij moeten door een ander betalen. Maar wij moeten altijd betalen. Die ander betaalt niet voor ons, in deze zin. Maar wij moeten door die ander betalen. U zult zeggen, nou maakt dat dan nog verschil? Ja. Dat maakt een groot verschil. Want die verlossing waar deze zondag van spreekt, dat is geen rekensom. Dat is niet zo van, ja mensen, ik ben al wel zondaar, maar Christus heeft voor mij betaald hoor, en daarmee is de zaak af. En nu ben ik vrij. Oh nee, zo blijft de verlossing buiten ons staan, omdat ook de schuld dan buiten ons blijft staan. Maar wanneer wij die straf der zonde dragen, in Christus Jezus, en wij in hem betalen aan Gods gerechtigheid, dan ondergaan wij dat. Al is het dan dat wij in onze persoon die straf van God niet dragen. En dat wij in onze persoon niet in de hel worden neergestort. Zo worden we toch in ons hoofd, Jezus Christus, van God gestraft, van God getuchtigd. Begrijp u? Hier worden we dus ten nauwste bij betrokken. Hier is niet een rekensommetje van dat heeft hij gedaan, nou ben ik vrij. Maar hier gaat hij de dood in. Ik in hem, hij in mij, ik in hem begrepen. God straft, God veroordeelt. Als hij dan op de aarde komt, vernederd, van God verlaten, uit het huis des vaders neergezond. Daar, op het vlakke van het veld, in de stal van Bethlehem, daar ligt daar niet alleen Jezus, maar dan ligt daar Jezus als het hoofd van het verbond. Dan ligt daar Jezus en in hem begrepen, zijn ganse kerk. En als hij dan de wet onderhoudt, dan is dat niet alleen Jezus, maar dan is dat de ganse kerk die in hem de wet onderhoudt. En als hij dan straks kruipt onder het recht zijn vader, als hij dan in Gethsemane bloed spreekt, als hij dan veroordeeld wordt onder Pontius Pilatus, als hij dan uitgestrekt wordt op het ruwhouten kruis, dan is dat niet alleen Jezus, maar dan is dat de ganse kerk die in hem het oordeel aanvaardt en die in hem dat oordeel ondergaat. Maar die, wanneer hij dan ook opkomt uit de zee van Gods verbogenheid, dan is het niet alleen Jezus die ver van me afstaat, maar dan is het mijn Jezus die voor mij in mijn plaats, mijn vertegenwoordigende, het recht God gedragen is. Dan heb ik betaald door die ander. En dan sta ik zo vrij voor God, alsof ik ieder al Gods deugden onderhouden had en God zelf genoeg gedaan had voor al mijn zonden. En al mijn overtreding. Zie, dan is de zondaar erbij betrokken. Dan is hij er persoonlijk bij betrokken. En dan zeg ik nog eens. En u weet dat wel uit mijn andere spreken. Niet dat wij door ons lijden. En door onze ellende. En door het dragen van de straf. Ook maar iets van onze straf hebben kunnen betalen. Maar we hebben het toch in gemeenschap met het hoofd. Hij voor ons. Dan, maar dan ook wij in hem gedragen. Zie, geliefden. Hier worden we bij betrokken. Zuiver wat de catechismus zegt. Wij moeten aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomelijk betalen. Zo moet het. Dit is de onderwijzing. Anders kan het niet. Daar is een geloofsgemeenschap. Die pijn, die smart, die droefheid. Maar hier wordt ook het uitzicht geopend. Hier zegt God, ja zondaar, daar moet aan mijn gerechtigheid genoeg geschieden, of door die zaak, of door die ander. Kan dan,
En we zeggen, Heer, ik wil het toch niet anders. Maar hier opent zich dan ook de fontein van eeuwige vrede, van goddelijke ontferming. Of door een ander, volkomen betaald. O God, kan dat? Kunnen wij door een ander volkomen betaald en daarmee genoeg doen aan uw gerechtigheid? En dan zegt de Heer ja. Ja, dat laat ik toe. Ik laat het toe. Nee, meer. Ik heb het zelf geordineerd. Ik heb die weg uitgevonden. O zondaar, hier gloort de verlossing. Hier komt het nieuwe leven als een bruisende stroom. Al heb ik dan het oordeel verdiend, tijdelijke en eeuwige straffen. God zegt, u moet betalen, of door uzelf, of door een ander. Volkomen, volkomenlijk betaald, ja, in hem, in Jezus Christus, in zijn offerande, is er betaald, volkomen betaald. O geliefden, dit is een ondergaan. Een ondergaan onder het recht God. Door die goddelijke liefde. In die vereniging met Jezus Christus. Houd dat goed vast. In de praktijk van uw leven. Zonder Christus is nog nooit een zondaar verloren gegaan. Nog nooit heeft een mens God hartelijk gelijk gegeven. Zonder dat in zijn. Zonder die verbinding. Dat kan ook niet, want de volgende vraag zegt. Maar kunnen wij door onszelf betalen? En dat staat er in geen wijze. Maar we maken de schuld nog dagelijks schuldig. Hoe komt het dan dat een mens door zichzelf niet betalen kan? Ach, een mens kan niet aan God vasthouden wanneer hij door God verworpen wordt. Een mens kan in de hel God geen gelijk geven. Bestaat. Een mens kan in het verderf nedergestort zijn de Heere geen gerechtigheid toeschrijft. Een mens kan niet blijven lief hebben die van God gehaat wordt. Een mens kan door zichzelf niet betalen. Dat betalen, dat is de onderhouding van de wet. Dat is het doel van al Gods geboden uit liefde. En dat kan geen mens. Geen mens. De praktijk bewijst als God ons tegenkomt. Als God ons straft. Nu spreek ik nog maar niet van die eeuwige straf. Nu spreek ik van die tijdelijke straf. Eerst van die tijdelijke straf. Als God ons tegenkomt. Dan kan geen mens aan God vasthouden die van God wordt afgestoten. Dan beginnen we hier de beste. Die begint met Asaf nog te murmureren. Die begint met Asaf God nog ongerijmdheid toe te strijden. Er is geen vrucht meer in ons leven die God rechtvaardigt onder het lijden. Laat stilstaan als we het oordeel, het eeuwige oordeel zouden ingaan. Dan is er door ons niet meer vast te houden aan God. Een mens kan niet lief hebben die door God verstoten wordt, die door God wordt afgewezen. Nee, een mens niet, zeg. Een mens niet. Toch is er één geweest die ook ten volle was. Maar niet alleen men. En die heeft het gedaan. Niet meer kan. Die heeft het voor ons gedaan. En wij hebben het in hem gedaan. Die heeft God vastgehouden. Toen God hem verdoemde. Die heeft God lief gehad. Toen God hem had. Toen hij een vloek geworden was. En als een vloek van Gods aangezicht verstoten werd. Toen heeft hij het uitgevoerd. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt gij mij belast? Toen heeft hij de hoogste liefde geopenbaard. In de zwaarste toorn. En daarmee aan God gerechtigheid genoeg gedaan. Kom zondaar. Heb nu uw hoofd omhoog. Daar is in u geen weg meer tot God. Daar is in de eeuwigheid geen willeke van de straf. Buiten Jezus. Maar in Jezus betaald. Voor al onze zonden. Aan God gerechtigheid. Volkomen genoeg gedaan. Hier kunt u uw hart ophalen. En hier ontsluit het in de poorten der gerechtigheid, waardoor arme zonden er mogen binnenkrijgen, waardoor goddelozen met God verzoend worden. Heb u nu iets van verstaan? Kent u dat buigen onder God, onze natuur leven? Dan zoeken we in de vlucht onze verlossing, in de weg van onze God, in het doel van onze plicht. En dan zeggen we ten einde af, ja, dat hoort men nogal. Dan zegt men ten einde af, ja, mens kan er tenslotte toch ook niet meer aan doen. Is niet waar. Hij kan er ook niet meer aan doen. En in plaats dat hij dan Gods woord vast blijft houden. En zegt, ja, dan zal ik er wel niet genoeg aan gedaan hebben.
dan zal ik het wel niet oprecht gedaan hebben. Gaat u denken, de Heere zal het aan mij wel niet geven. Hij zal het mij wel niet gunnen. Ja, dat hoort hem. Hij zal het mij wel niet gunnen. Onlangs nog iemand. Ja, zegt hij. Maar ik heb een moeder die hebben oprecht aan God gevraagd. Zijn hele leven lang. Ze is 80 jaar en ze is nog onbekend. En dan moet u maar eens zeggen hoe dat mogelijk is. Oprecht aan God gevraagd. Zeg, nou, dan moet je zeggen dat God een leugenaar is. Dan moet je ijskoud zeggen dat het woord van God niet waar is. Want het staat in het woord van God dat hij niet verstoten zal degene die in waarheid tot hem komt. Dan is God een leugenaar en dan is je moeder een vrouw die de waarheid spreekt. Het is van 2-1. Is niet zo? Ja, dat zijn wij in onze vijandschap. We zoeken verlossing buiten God. Desnoods in onze eigen kracht. In onze vroomheid. En als het dan niet gaat, dan zeggen we ja, maar het zal wel aan God liggen. Hij zal wel niet menen met mij. Zijn woord zal wel tot me komen, maar niet oprecht. Hij zal mij wel niet willen hebben. Dat is het toppunt van de ongerechtigheid. Dat is het wederom God van ons stoten gelijk. Adam en Eva gedaan hebben in het paradijs. O zondaar, val toch aan de voeten des Heers. En houd boven alles en voor alles vast aan het woord van God. Het kan niet liegen. God liegt niet. Hij heeft nooit geloven. Zijn woord is de waarheid. Zal bevestigd worden tot aan het einde van de dagen. Als je het niet ontvangen hebt. En als je dat lage buigen voor God niet kent. Waar de deuren der hoven geopend worden. Dan ligt dat niet aan God. Dan ligt dat ook daar niet aan dat God u niet zou willen hebben. Maar dan ligt dat aan de onoprechtheid van u. Dan zijt je nog nooit God in de armen gevallen. Zoals die arme zondaar is. Die daar snikkend aan zijn voeten nederlag. En die als een hoofdeinde niet durfde komen. Maar die dan toch maar uit de liefde van haar tranen schreide op zijn voeten. Die het niet waardig was dat hij een woord tot haar spreken zou. Vanwege al haar zon. Maar die anderzijds toch ook nergens anders meer wilde zijn. Dan waar Jezus was. O, dan zeg ik u. Dan zeg ik u met klem en met nadruk. Onderzoek toch uw hart. Bij het licht van Gods woord. En dan zult u het bemerken. Dat u aan die zuivere kenmerken van het waarachtige leven niet voldoet. Wel nu, wat moet ik dan doen, zult u zeggen. Ach, nog eens. Dan moet u zich ernstig afvragen. Waar het u om te doen. En als je dan in uw leven bemerkt dat je God niet lief hebt. Dat je zijn woord niet vertrouwt. Dan moet je al dat vuil uitdragen voor Gods aangezicht. Dan moet je uw hart voor de Heere omkeren. Dan moet je al deze dwaasheden aan hem vertellen. En dan moet je onder de inwachting van het licht van de Heilige Geest uw knieën buigen voor Gods aangezicht. En dan moet u op dat woord van Gods kracht doen. En op dat hart des Heer. Dan moet u de Heere beproeven op zijn woord de waarheid. Dan moet u zeggen, Heer, ik kom tot u gevloden. En als u de jonge raven hoort. En als u de lelie bekleedt, dan zult u ook naar mijn stem horen. Want u hebt gezegd dat doden de stemmen van de Zoon van God zouden horen. U hebt gezegd dat degene die kloppen, zouden worden opengedaan. Nu, Heer, ik laat niet af van uw troon, zodat gij ook mij genadig zijt. En in die weg zou God zich laten verbidden. Niet omdat gij geklopt en gezocht hebt, maar omdat hij in zijn waarheid aan u beloofd heeft, zullen doen op uw gebed. Zijn geesten zullen geven, diegene die hem bidt, zoek hem zo, want onze tijd is voor kort. Ge zult eenmaal aan het rechtvaardig oordeel God genoeg moeten zijn. Het zij hier of straks in de dag van het gericht. Het zal van u geëist worden, God zal geen zonde door de vingers zien. Ook die zonde niet die we zelf door de vingers zien. Ook die zonde niet die we allang vergeten zijn. We zullen aan Gods gerechtigheid genoeg moeten doen. En nu is er nog een weg. En nu is er nog een middel om de straf te ontgaan. Als u de laatste adem hebt uitgeblazen en u bent onverzoend gestorven, dan is er geen middel meer. Dan zal er ook nooit iemand dat middel meer prediken. Dan zal nooit iemand de naam van de zaligmaker voor uw oren meer openbaar. Dan zult u eeuwig zelf de straf van uw zonde moeten lijden. En dat zal niet meevallen. Dat zal niet meevallen. Voor Christus is het niet meegevallen. De dood was zo dichtbij. En de angsten der hel hebben zijn zielen zo omklet. Dat hij het uitschreeuwde: is er nog ontkoming? O God, is er ontkoming? Toch niet gelijkerwijs ik je. Maar de Vader schudde het hoofd. Er was geen ontkoming mogelijk. O, wat zal het dan voor u zijn? Wat zal het voor ons zijn? Als we zo voor God zonder Christus zullen moeten staan, dan zullen we uit zijn ogen reeds vernemen. Daar is geen ontkomen. De weg ter verlossing, de enige weg ter verlossing, die hebt ge besmaakt. En nu is er geen ontkomen meer. Ga weg, gij vervloekte in het vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereiken. En daar zult ge dan de eeuwige nacht in gaan, zonder uitgang. Nee, dat zult u nooit kunnen voldoen aan Gods gerechtigheid. Nooit, nooit. God zal van de rampzaligen nooit zijn eer bekomen die hij waardig is. Nooit, want ze zullen de straf nooit ten einde toe doordragen. Na miljoenen, miljoenen jaren zullen ze altijd nog schuldenaar zijn aan Gods gerechtigheid. Maar God zal wel verheerlijkt worden in degene die zalig wordt. Daar zal die volkomen in verheerlijkt worden. Want de straf is ten einde toegedragen in Jezus Christus. En zijn ontfermingen zullen eindeloos hun toebloeien in de weg die hij zelf geopenbaard heeft. Dus Gods eer is eraan gelegen dat gij zalig wordt. En als de Heere nou uw zaligheid zoekt, o zondaar, zoek u dan niet langer naar de rampzaligheid. Maar vraag het hem bidden om u de weg te wijzen die leidt tot dit al der verootmoediging. Aangezien wij dat naar het rechtvaardig oordeel God zulke straffen verdiend zijn, Heere, is er dan ontkomen. En dan zegt God tot zulke zoekenden, dan zegt God tot zulke buigende zielen, ja, daar is ontkomen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg is. Dan moet een oplossing gevonden worden. Dan zegt God, die oplossing, die heb ik gevonden. Ik heb die oplossing gevonden. Gemogen. Ook door een ander betaald. En als dan straks dit schuldverslagen hart gaat uitroepen, Heere, wie is hij dan? Maar we lopen onze catechismus reeds vooruit, maar ik kan het niet nalaten. Wie is hij dan? Dan zal God de zulke openbaar. Het is Jezus, de Zoon van mijn liefde, mijn hartekind. Ik gaf hem voor u. Kom tot mij, o alle gij, die vermoeid en belast. Neem hem aan als u zalig maakt. Heb vrede met mij, want zulke verlosser is mij genoeg. Laat het ook u genoeg zijn. Zie geleden, dit is de opening van deze zondagsafdeling. De Heere verleen ons in die diepte van dit dal van Aafgaard deze deur der hopen geopend te mogen vinden in de man van smart die volkomen betaald heeft voor goddeloze. Amen. Ach, Heere, breng ons in die grazige weide van dit getuigen. Breng ons in dat dal van Achor, waar die deur der hoop geopend was. In Christus uw Zoon. Dat wonder, dat de engelen niet kunnen bevatten. Wat uw kinderen lief, die verborgen hebben. Waarvan de hemel eeuwig doorgalmd zal worden met lof. Dat uw Zoon gezonden heeft. Tot een borg en tot een zalig maak. Van mensen die de eeuwige straf verdiend hebben. Ontfermend God. Breid zo uw vleugelen over ons uit. In de week die we zijn ingegaan. Laat dit woord ons een regel en een richtsnoer zijn. Dat we geen vergeetachtige hoorders zijn. Dat we de spijzen zouden herkomen, gelijk de reine dieren het voedsel, opdat er kracht uit mocht te putten, levenskracht om te mogen staan in een kwade dag, om te mogen voortgaan op de weg, daar gij op voorgegaan zijt om u te volgen. Trek ons, Heer, dan alleen kunnen we in het spoor der gerechtigheid gaan. Verlos ons van de boos, daar toch van u het koninkrijk is, en de kracht, en de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit de avondzang, het eerste en het vijfde vers.
Amen.
ontvang in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.